ik merkte dat als je dan heel langzaam mensen het dingen uitlegde of ja, dat ik het dan na een uur wel een beetje snapte, maar dan ging ik naar mijn plek toe en het is een klaslokaal, dus dat waren 3 stappen. En dan ging ik zitten en dan dacht ik, oké, ik denk wel dat ik het snap. En dan keek ik naar de som die we net dus een uur hadden geoefend en dan was ik het gewoon helemaal kwijt.
Ja. Ze hebben zelfs onderzoeken die aantonen dat bij mensen die daar last van hebben, dat die hersengebieden die betrokken zijn bij angst en pijn actief worden zelfs bij denken aan rekenen. Dus nog niet eens het rekenen zelf, maar gewoon het denken aan rekenen. Ja. Dus het, is, ja, het heeft behoorlijk wat impact als je daar last van hebt. En dan ga je dus inderdaad vaak het vermijden, omdat je gewoon ja, er fysiek echt zo slecht bij voelt. Dan wil je het liefst elke situatie vermijden waarin dat voorkomt, dat rekenen.
En ik denk gewoon dat mijn ouders heel eigenwijs hadden moeten zijn en hadden moeten zeggen, we gaan hem wel laten testen. Ja. Op het moment dat het kon, en dat was dus al groep 5. Want dan had ik het gelijk geweten en dan had ik veel kunnen voorkomen. Denk ik. Ja.
Welkom bij de podcast Ouderwijs, als leren niet vanzelf gaat. En vanzelf ging het niet bij onze gast van vandaag. Cato Arends heeft dyscalculie, waardoor ogenschijnlijk simpel rekenwerk een draconische opdracht wordt. Wat is dyscalculie en hoe beïnvloedt het je hele leven? We praten erover met Cato, die bijna afgestudeerd is aan de School van Journalistiek in Utrecht en als eindopdracht de audiodocumentaire Cijferblind maakte. En we praten met Aniek Vaassen, coördinator wetenschappelijk onderzoek en dyscalculie bij RID. Welkom beiden.
Dankjewel.
Hi.
Nou zat ik mij vanmorgen voor te bereiden op deze podcast en ik liep een beetje vast. Want ik weet dat iemand die dyslexie heeft, die noemen we dyslectisch. Maar hoe noem je eigenlijk iemand met dyscalculie?
Dyscalculies.
Ja. Ik had gegokt dyscalculistisch. Maar het is dus dyscalculies.
Ik moet wel zeggen dat ik deze vraag ook best wel vaak aan mezelf heb gesteld hoor. Maar ik vind het dan toch zo raar klinken.
Ja. Ja, hè? Het is ook zo'n onmogelijke naam om te schrijven ook.
Nou ja, precies.
Ja, inderdaad. Ja, nee.
Zeg, Aniek, als we het dan toch over dyscalculie hebben. Wat is dyscalculie nou eigenlijk precies?
Nou, mensen met dyscalculie die hebben heel ernstige en hardnekkige problemen met rekenen. Ja, die hardnekkigheid, daarmee bedoel ik dat het dus echt al een langere periode is dat er rekenproblemen bestaan. En ook dat ze niet zomaar op te lossen zijn door op school extra hulp te bieden. Nee. Wat je ziet bij mensen met dyslexie is dat die basis van het rekenen niet goed ontwikkeld is. Dus ze hebben vaak problemen met echt vrij eenvoudige plus- en minsommen, met keer- en deelsommen. Dus echt met die basis van het rekenen. En je ziet ook vaak dat het inzicht in getallen niet goed ontwikkeld is. Dus dat het moeite kost om getallen in een goede volgorde te zetten. Ja, om te bepalen wat groter en wat kleiner is. Mm-hmm. Bijvoorbeeld dat 45 bestaat uit 4 tientallen en 5 eenheden. Dus dat het moeite met de inzicht in de getalstructuur. Ja, en omdat die basis niet goed ontwikkeld is bij dyscalculie, zie je ook dat de complexere rekenstof ook niet goed aankomt. Wij vergelijken dat eigenlijk met een soort toren. Dus als de onderste bouwstenen niet goed ontwikkeld zijn, dan zie je ook dat de rest van de toren wankel staat.
Ja, oké. Okay. Ja, het is dus wel echt een storing in de hersenen. Iets wat anders zit bij iemand die dyscalculisch is.
Ja, ze hebben meerdere. Ze hebben al behoorlijk wat onderzoek gedaan naar waar het zit in de hersenen. Waar het probleem vooral zit, is de koppeling tussen hoeveelheden, dus 6 appels bijvoorbeeld. Ja. Het gebied wat verantwoordelijk is voor het getal zelf, dus 6. En het getalwoord. Dus die koppeling tussen die 3 gebieden, die verloopt eigenlijk niet goed bij mensen met dyscalculie. En omdat die basis eigenlijk van dat rekenen dus niet goed in hun hersenen, verloopt het rekenen heel moeizaam.
Oké. En komt het veel voor, dyscalculie?
De schattingen daarover die lopen een beetje uiteen. Er zijn schattingen die zeggen heel conservatief 2-3%. Anderen zeggen meer 3-5%. Ja. Dus wij gaan een beetje uit van rond de 3-4% van de schoolkinderen.
Okay. Oh, dat is nog best wel veel, toch?
Ja, zeker. Ja.
En is het dan ook op de een of andere manier, zit er een verband tussen taal, dyslexie, intelligentie, dyscalculie? Of is dyscalculie echt iets op zichzelf staands?
Nou, je ziet best een grote overlap tussen dyslexie en dyscalculie. Van de kinderen die dyslexie heeft, heeft ongeveer de helft ook moeite met bepaalde aspecten van rekenen. En daar dan weer een deel van heeft ook echt dyscalculie. Dus van 20-30% misschien. Dus dat is best wel een groot overlap. Ja. Waardoor dat is, daar zijn ze nog niet helemaal over uit. Ze hebben verschillende meningen over.
Ja. Oké, okay. Ik wil even naar de praktijk met jullie en dan natuurlijk eventjes naar Cato. Want het ging net over die zes appels. En ja, ik probeer dat dus even te vertalen naar hoe werkt dat dan in een brein van een dyscalculisch iemand. Want er zijn drie hersengedeeltes die moeten op de een of andere manier gaan samenwerken. En als je dan het getal zes hoort, dan is er een en al verwarring, begrijp ik. Wat is zes? Hoeveel is dat dan? Hoe werkt dat dan, Cato? Als je zes appels ziet liggen op tafel en je hebt zes personen, heb je dan wel door dat iedereen één appel kan krijgen?
Gelukkig inmiddels wel. Dat scheelt. Het is natuurlijk bij mij nu vooral als het om grotere aantallen gaat, dat het lastiger is. Okay. Maar dit kon vroeger ook wel een probleem zijn. Het is gewoon, als ik dan die zes appels zie liggen, nou ja, nu, omdat ik gewoon het veel heb geoefend en zo, en omdat je dit gewoon best wel veel tegenkomt, automatiseer je het ook voor een deel. En dan is het niet omdat ik dan per se het heel goed snap, maar meer om de, net als een beetje woordjes leren, stampje een soort van, dat dan zo is. En ik herken dan meer het aantal zes in dat ik een soort van twee rijen zie liggen van drie, zeg maar, in plaats van dat als ik in één opslag naar de appels kijk, dan ik denk, oh, het zijn er zes. Maar het is nu vooral met grotere getallen waar het lastig gaat.
Ja. Is dat nou bijvoorbeeld 174? Heb je dan gelijk een beeld van, oh, dat schrijf je op die manier?
Ja, nou, wat heel lastig is aan de Nederlandse taal is dat je, als je dus het zegt 174, dan zeg je dus de 4 eerder dan de 7. Ja. Waar je in het Engels het wel op een normale manier zegt, zeg maar. En is in het Nederlands zeg je dan de 4 eerder, dus ik zou dan snel 147 opschrijven, omdat ik dat ook zo hoor. Ja, In plaats van 174. Dus het is altijd wel nog heel even nadenken van, oké, 174. En dan weet ik, oké, 70 is dan dus het tiental, dus dat moet dan eerst. En dat heb ik dan uit mijn hoofd geleerd, dus dat weet ik. Maar dat gaat er altijd, dat stapje is altijd, ja.
Ja, maar daar zit dus voor kinderen van lagere schoolleeftijd, zit daar ook al een probleem inderdaad. Want ja, wat is de volgorde eigenlijk bij bijvoorbeeld 45?
Ja.
Ja, maar moet je dan gaan nadenken dus van, ja, wat zijn tientallen?
Alle dubbele getallen eigenlijk.
Ja, precies, ja. Ja, en was dat dan ook zo in het begin, ja, zeg maar, dat een 8 al moeilijk was? Van, hey, hoe ziet die 8 er ook weer precies uit?
Ik had met de afbeelding, zeg maar zo, met het plaatje, had ik nooit zoveel moeite, omdat ik best wel visueel ben, een hele visuele denker. Dus ik zie wel dingen snel vormen. Alleen als jij bijvoorbeeld dan zegt, als jij een getal zegt, dan vind ik het wel moeilijk nog om in te beelden hoeveel dat er dan zijn. Yeah. Maar ik kom meestal wel dan met 1 tot 10, zeg maar, kon ik wel makkelijk opschrijven. Want dat was nog heel makkelijk, was één getalletje. Dus dat kwam er, ging er wel in.
Ja, en die zijn er uit het hoofd te leren.
Ja, precies. Ja. Yeah. Dat kan nog wel in het lange termijn geheugen. Ja, dat past dan net.
Precies. Ja. Hey, Aniek, je gaf net aan, als de basis goed is, hè, dat voorbeeld met die toren die dan een keertje omslaat als de basis niet goed is. Maar als de basis nou wel goed is, heb je dan ook iets aan een rekenmachine?
Ja, nou kijk, als je basis in principe goed ontwikkeld is, maar je hebt moeite bijvoorbeeld met grote getallen rekenen, ja, dan kan een rekenmachine zeker helpen. En ook als je bijvoorbeeld bij een verhaalsom, een complexere verhaalsom, begrijpt welke som je moet uitrekenen, ja, dan kan zo'n rekenmachine zeker helpen.
Ja.
Maar vaak als je dyscalculie hebt, is het probleem dus een beetje dat je eigenlijk niet precies weet welke som je moet uitrekenen. Of bijvoorbeeld als je met procenten moet rekenen, hoe je dan op een rekenmachine een procent moet uitrekenen. Oh, dus dan heeft de rekenmachine ergens ook weer veel minder zin. Omdat als je niet weet wat je moet intypen, krijg je er ook niks uit.
Nee, precies. Dus jij loopt niet elke dag met de rekenmachine op zak, Cato?
Na mijn telefoon. Daar zit hij ingebouwd. Ja, die gebruik ik dan ook best vaak.
Oh ja, toch wel. Ja. Ja, dus die heb je zelfs voorop in je scherm staan.
Nou ja, die staat oprecht wel heel dichtbij. Ja, ja. Op de sneltoets.
Ja. Dat snap ik dan wel weer, ja. Hey, ik wil nog even met je blijven in de lagere schoolperiode. In die tijd dat eigenlijk alles nog wel goed ging. Hè? Lezen ging goed, de taal verder ging goed, het schrijven ging goed. Maar dat rekenen, dat wilde maar niet lukken. Is er ergens een moment nog dat je weet van, oh ja, oké, dat je merkt van, het rekenen gaat moeilijker dan bij anderen?
Ik denk dat ik het bewust bij mezelf, in groep 3 was ik heel jong. Ik ben van november, dus ik ben een hele vroege leerling. Dus ik was 5 in groep 3, dus toen had ik het zelf nog niet zo helemaal door. Maar ik denk dat ik het bij mezelf in groep 4, 5 al wel echt begon te merken dat ik gewoon of achterliep. Ik liep altijd achter met mijn schoolwerk. We hadden dan weektaken. Dus je moest heel erg eigenlijk ook je eigen werk al inplannen vanaf een hele jonge leeftijd. En ik liep gewoon altijd achter. Ik kreeg mijn rekenwerk nooit af. En ik zat ook altijd, je had de zon, maan, ster methode. Waarbij dan sterretje, het ben je eigenlijk het slechtst in dat vak. En ik had dan met rekenen, was ik ook altijd sterk. Ben denk ik nooit, nooit hoger dan het sterretje gekomen. En dan had je altijd een instructiegroepje waar je dan zat. Nee. Na de algemene klassikale instructie. Want daar haakte ik sowieso na twee woorden al af. Daar was mijn concentratie gewoon al gevlogen, zeg maar. En dan moeten we echt nog niet beginnen over het angstzweet als dan de juf of meester jouw naam noemt. Weet je wel, met de klassikale instructie. Nou, dan blokkeert gewoon helemaal alles. Maar dan ging ik daarna altijd nog met een heel klein groepje aan de instructietafel zitten om eigenlijk de instructie opnieuw te doen. Maar dan gewoon met een kleiner groepje. Ja. En ik merkte dat als je dan heel langzaam mensen het dingen uitlegde of dat ik het dan na een uur wel een beetje snapte. Maar dan ging ik naar mijn plek toe. En het is een klaslokaal, dus dat waren 3 stappen. En dan ging ik zitten en dan dacht ik, oké, ik denk wel dat ik het snap. En dan keek ik naar de som die we net dus een uur hadden geoefend en dan was ik het gewoon helemaal kwijt.
Ja.
Dus dat zorgde wel voor enige frustratie, ja, maar ook wel... onbegrip denk ik voor mezelf ook. Ik snapte mezelf niet helemaal.
Snapt de leraar je wel dan?
Nee, ook niet. Nee, totaal niet. Nee, die dachten natuurlijk ook, we hebben net 2 uur dit kind rekenen uitgelegd. Meer tijd is er niet. Waarom snapt ze het niet? En dat was denk ik ook waardoor leraren en ook mijn ouders gewoon... die begrepen het gewoon niet. Zij snapten niet waarom ik het niet snapte.
Nee, maar je zou zeggen dat er dan toch wel wat alarmbellen af moeten gaan op school, toch?
Ja.
Want je was wel goed in taal.
Ja, heel goed. Ja, dat was echt mijn sterke punt. Ja, ik doe niet voor niks journalistiek. Nee, is een en al taal. Daar was ik wel goed in. Ja, daar was ik wel zonnetje, zeg maar.
Ja, precies. Maar is er dan, ging geen enkele alarmbel af bij school van, hier is iets raars aan de hand?
Nou... Ja, niet op die manier. Zeg maar, daar gingen als in alarmbellen af op de manier van ze heeft extra ondersteuning nodig. En dat zagen ze dan ook wel. Dan ging ik ook naast de instructietafel in de klas, ging ik dan ook nog naar een rekentutor, juf, waar ik dan gewoon een extra uur per week, ik denk dat het een uurtje per week was, dat ik dan naar haar toe ging. Ja. Om gewoon echt de basissommetjes te oefenen en ook dingen zoals... tempo oefenen en dat soort dingen. Voor als je dan zo'n tussentijdse toets had.
Ja.
Dus in die zin, het viel ze natuurlijk op dat ik het niet kon.
Precies.
Maar het heeft nooit een alarmbel af laten gaan in de zin van, er is iets anders aan de hand dan dat ze het gewoon niet kan.
Nee. Hoor je dat vaker op scholen, Aniek?
Ja.
Weet de scholen überhaupt wat dyscalculie is?
Het komt wel steeds meer, merken we op scholen. Een aantal jaar geleden, ik denk inderdaad, toen ik het op de basisschool zat, was dat echt nog een stuk minder. Maar de kennis is hoe dan ook nog niet optimaal. En je merkt dat ze echt, als je dyslexie zegt, dan weet iedereen op school, dat is moeite met lezen spellen. Als je dyscalculie zegt, is het toch vaak zo'n beetje van, wat was dat ook alweer precies? En wat houdt dat dan in? Scholen hebben vaak ook moeite met te bepalen van, wanneer is het nou dyscalculie of wanneer is het nou gewoon een rekenprobleem? Wat is het verschil? Wat moeten we doen als er sprake is van mogelijke dyscalculie? Welke stappen kunnen we ondernemen? Het probleem is natuurlijk ook dat het niet vergoed wordt, het onderzoek en de behandeling. Dus er liggen ook geen duidelijke protocollen van dit doe je, zoals bij dyslexie, hè? Dit doe je en dit moet je doen voordat je kind kunt aanmelden voor een dyslexieonderzoek. Dus dat blijft een probleem.
Nou ja, als het dan allemaal wat vaag is, laten we dan een beetje duidelijkheid proberen te geven aan ouders. Wanneer moeten bij ouders nou alle alarmbellen afgaan als het gaat om dyscalculie bij hun kind?
Ja, nou, ik denk als je kind echt aanhoudende problemen heeft met het rekenen, dat je echt merkt van het beklijft niet precies wat Kato net vertelt van hè, je legt iets uit en de volgende les is het weer helemaal weg. Je ziet dat ze echt heel veel moeite hebben met het begrip van het rekenen. Van wat moet ik nou eigenlijk doen? Hè? Als ik een minsom doe, moet ik dan iets van afhalen? Welke stappen moet ik zetten? Strategie. Als dat allemaal heel moeizaam verloopt, dan moet je zeker gewoon aan de bel trekken. In elk geval met school gaan praten om te kijken van, wat kunnen we hier aan doen? En wat doen jullie er al aan? En wat kunnen de vervolgstappen zijn?
Ja, heel goed. Maar ja, veel verder dan in een apart groepje zitten, dat ging het dus eigenlijk niet bij jou, Cato.
Nee, daar bleef het bij. Ja, en heel veel thuis.
Thuis, heel veel oefenen met je ouders.
Ja, thuis oefenen met mijn ouders.
Die werden ook wanhopig natuurlijk.
Ja, die hebben echt, wij hebben echt de gekste dingen geprobeerd. Op een gegeven moment ging mijn moeder papieren kaartjes uitknippen waar ze dan een getal op schreef. En dat konden dan tientallen, twintigtallen zijn, maar ook wel in de honderdtallen. Ja. En ze probeerde dat dan leuk te maken. Dus dan maakten ze elk getal in een ander kleurtje, ging ze dan opschrijven. En dan lag dat allemaal zo verspreid op tafel. En ik heb een jonger broertje en die had als speelgoed een soort van plastic zwaard. En daarmee ging ze dan een soort van getallen aanwijzen. En dan moest ik heel snel dat getal zeggen, zodat ik het goede getal opnoemde. En dan had je dus heel vaak, bijvoorbeeld dus met een 42... dat ze dan dus dat aanwijzen, omdat ik dan heel vaak zei 24. Maar dat is dan omdat je dan heel snel moet denken. En dan krijg ik gewoon error. Nou ja, dan ga ik maar dingen roepen. En 9 van 10 keer is dat niet het goede. Maar dat soort dingen hebben we ook gedaan. Of een pot met allemaal keersommen erop. En dan steeds trok dan mijn moeder een loodje uit de pot waar dan een keersom op stond. En dan moest ik zo snel mogelijk het antwoord zeggen en zo. Maar ja, dat was natuurlijk waren niet mijn favoriete momenten. Nee.
Nee, dat snap ik. Oh, tot wanhoop drijvend lijkt me. Zeg maar, je hebt dat natuurlijk wel afgemaakt, hè, die lagere school.
Ja.
Ja, en wat was dan het advies aan het einde van het verhaal?
Aan het einde heb ik MAVO-advies gekregen. Dus okay, VMBO TL is dat.
Ja, nou, oké. Okay.
Ja, uiteindelijk heb ik wel HAVO gedaan. Dus.
Oh ja, natuurlijk. Je hebt schooljournalistiek heb je gedaan. Dus dan,
nee, bijna klaar.
Oh, bijna natuurlijk, ja. Hoe ging dat eigenlijk op de middelbare school? Hoe ging dat op de MAVO? Hoe ging het op de HAVO? Kon je het een beetje bijhouden?
Nee, ik kreeg dus VMBO TL-advies. En nou, dat vond ik eigenlijk echt super stom. Omdat ik gewoon al op mijn CITO was al te zien dat ik eigenlijk voor alle alfa- en gamma-vakken HAVO-VWO scoorde. Maar toen voor rekenen scoorde ik basiskader. Mm-hmm. Nou, dat verschil is natuurlijk super groot. En toen dacht mijn basisschool, die dus echt totaal geen idee had wat er met mij aan de hand was. Die waren echt zo blind als een mol. Die hebben gewoon gezegd van, nou ja, oké, ja, ze kan wel de rest goed, maar ze kan zo slecht rekenen dat ze HAVO denk ik ook niet gaat halen. Tussen haakjes, daar is ze dan dus te dom voor. Dus we gooien er naar VMBO TL. En toen heeft dus mijn middelbare school, ik ging me toen aanmelden voor scholen. En ik wist eigenlijk al dat ik heel graag wilde doorstromen naar de HAVO. Dus ik had me ook aangemeld voor scholen waar ook HAVO gegeven werd.
Ja.
En toen zei, voordat mijn school mij toen had aangenomen als het ware, zeiden toen al van, joh, we zien je CITO-scores, deze verschillen zo erg. Misschien moet je maar eens laten testen op dyscalculie. En toen dacht mijn moeder ook van, ja, die sloeg zichzelf ook voor de kop natuurlijk. En toen zijn we dat gaan doen. Nou ja, toen kwam er eigenlijk al gelijk uit dat ik dikke vette dyscalculie had. En toen kreeg ik wel goede begeleiding. En toen heb ik wel ook gewoon wiskunde gehaald op VMBO TL. Uiteindelijk, omdat ik heel intensieve professionele begeleiding kreeg. Ja. En toen ben ik van de eerste naar de tweede, ben ik van MAVO naar HAVO gegaan. En toen heb ik HAVO afgerond, gewoon in 5 jaar.
Oh, nou, is nog best goed, toch?
Ja, maar ik heb wel wiskunde laten vallen. Dat is wel goed om te benoemen, denk ik.
Uiteraard, zo snel het kan.
Zodra het mocht, was het, heb ik het laten vallen, ja, zeker.
Precies, snap ik wel. Hé, maar de term dyscalculie was dus ook gevallen. Was dat een beetje een bekende term bij jullie thuis?
Nee, het was helemaal geen bekende term. Maar mijn moeder ging natuurlijk wel researchen. Want zij dacht ook van, dit is ook, ze haalt daar wel de vraagtekens bij. Mijn vader ook overigens, maar zij samen. En toen stuitten ze wel op de term en toen hadden ze ook wel veel dat bij de symptomen die er dan bij stonden, waarvan ze dachten, oh, dit lijkt best wel op onze dochter. En toen hebben ze dat vervolgens bij de IB'er, dat is een interne begeleider van de basisschool, hebben ze dat dus aangekaart van, joh, is dit het misschien? Beetje zoals, ja, onwetende, want zij dachten ook van, ja, we willen niet, misschien jullie dingen in de mond liggen of doen alsof wij het beter weten, zeg maar. Maar ze kwamen gewoon meer van, joh, misschien is dit het. En toen heeft die IB'er dus heel stellig gezegd, nee, dat is het niet. Bijna niemand heeft dat. Het is ook niet echt, nee, dat is niet echt een ding. En het is ook gewoon, als het zo is, dan kan je dat pas laten testen vanaf je 12e. En nou, ik zat op dat moment in groep 5, volgens mij. Dus nee, dat is het absoluut niet. Nou ja, toen deinsden mijn ouders natuurlijk een beetje terug van, oké, nou, zij zouden het wel beter weten, dus het is het niet. En toen mijn middelbare school vervolgens zei, ik zou er maar laten testen op dyscalculie. Ja, toen dachten ze natuurlijk echt, wat is dit?
Ja, dus, wat toen, erg. Vanaf welke leeftijd kun je eigenlijk laten testen, Annie? Had het bijvoorbeeld in dit geval veel eerder gekund?
Dat verschilt volgens mij wel een beetje per instituut. Bij RID zeggen we, in principe kun je vanaf middengroep 4 aanmelden. Maar het is dan wel, dan moet wel heel duidelijk, en de hulp op school, dat is een van de problemen. Je moet eigenlijk wel kunnen aantonen dat de hulp op school al goed op gang is gekomen en niet voldoende resultaat heeft gehad om die hardnekkigheid te kunnen aantonen. En dat is halverwege groep 4 soms lastig. Dus eigenlijk in de praktijk zien we vaak veel kinderen uit groep 5 bijvoorbeeld. Eindgroep 4, groep 5, groep 6.
Ja, precies. En wat houdt zo'n test nou precies in? Wat doe je dan eigenlijk?
Ja, je kijkt naar best wel veel verschillende onderdelen. Dus je kijkt natuurlijk naar de ernst van de rekenproblemen. En ook van hoe bijvoorbeeld de basisbewerkingen, dus plus, min, keer en deel, hoe die ontwikkeld zijn of die geautomatiseerd zijn. Je kijkt ook naar het getalinzicht, maar ook naar een aantal factoren die ook kunnen meespelen bij rekenen. Zoals IQ, geheugen, gedrag, concentratie. Dat doen we dan met vragenlijsten. Ja, en dan ga je eigenlijk een puzzel maken van, ja, wat is nou eigenlijk de oorzaak van die rekenproblemen? Hoe ernstig is het? Je kijkt ook naar wat voor type rekenproblemen zijn het. Is het alleen maar met complexe dingen bijvoorbeeld? Of is het echt in die basis? Dus het is een behoorlijk lang onderzoek waar je heel veel factoren bij elkaar moet verbinden.
Ja, nou weet ik, bij dyslexie moet je echt wel aan een aantal voorwaarden voldoen voordat wij je in behandeling gaan nemen. Hè? Is bij dyscalculie ook zo'n soort drempel voordat wij wat gaan doen?
Nou, bij dyslexie is het een beetje anders, omdat het daar dus vergoed is. En ze hebben dus vanuit de overheid gezegd van, ja, je moet voldoen aan bepaalde criteria van ernst voordat je in aanmerking komt voor die vergoede behandeling. Maar bij dyscalculie is het niet vergoed. Soms wordt het wel eens via de school of zo betaald dan mee, maar over het algemeen wordt het niet vergoed. En dan zeggen wij gewoon, als wij denken dat zo'n behandeling kan aanslaan, ook als er geen sprake is van dyscalculie of als het maar wel duidelijk een rekenprobleem is, of als het niet zeker is dat het dyscalculie is, kun je toch zo'n behandeltraject aangaan, omdat het altijd wel kan helpen om die rekenvaardigheden te verbeteren.
Ja. Wat zijn de kosten eigenlijk van zo'n traject?
Ja, die zijn wel vrij hoog. Onderzoek is, pin me er niet op vast, maar boven de €1000 in elk geval.
Zo.
Ja. En een behandeling is er ook nog 90 tot €100 per sessie. Dus je bent echt wel veel geld kwijt als ouder.
Ja, dat schud je niet zomaar even uit je portemonnee.
Nee, zeker niet.
Kunnen scholen daar misschien nog iets in betekenen?
Wat ik zei, er zijn bepaalde samenwerkingsverbanden die wel eens zo'n onderzoek mede vergoeden. Soms ook wel eens behandeling. Maar dat hangt dus heel erg van de school af. Maar eigenlijk zou het net als dyslexie gewoon vanuit de gemeente vergoed moeten worden. Maar dat is dus niet zo.
Nee, dat zou wel moeten, hè? Nou ja. Werken aan de winkel, laten we maar zeggen.
Zeker weten.
Ja. Zeg, stel nou dat iemand toch die diagnostiek doorlopen heeft. Hè, de portemonnee is getrokken, het is allemaal betaald. En het is tijd voor een behandeling. Maar wat doen wij nou eigenlijk in zo'n behandeling? Hoe behandelen we iemand met dyscalculie? Hoe zorgen we dat die nou beter gaat rekenen?
Nou, bij de behandeling is het echt belangrijk dat je weer even begint echt bij de basis. Dus je begint echt met het getalbegrip, met het rekenen tot 10, 20 en 100. Daar start je ook weer mee, ook bij oudere kinderen vaak, omdat dat toch die basis vaak verstoord is. En dan ga je langzaam opbouwen naar de wat complexere rekenvaardigheden. En wat daarbij belangrijk is, is dat je heel veel aandacht hebt voor het begrip. Dus dat je echt, we gebruiken ook allerlei materialen, gewoon fysieke materialen. Dus wij doen dat bijvoorbeeld veel met eieren en eierdozen, omdat die een mooie tientalstructuur hebben, of met geld. Dus je probeert echt het begrip van het rekenen te versterken. En dan één duidelijke strategie voor iets aan te leren, die je altijd kunt toepassen bij bijvoorbeeld plussen, sommen of bij minsommen. En dat op verschillende manieren ook uit te beelden, dus met materiaal of door op een getallenlijn te tekenen of dus in stappen uit te schrijven en die link tussen die verschillende onderdelen ook steeds te maken.
Ja, oefenen, oefenen, oefenen. Je bent dus heel, heel veel met rekenen bezig eigenlijk. Kreeg je niet een enorme aversie tegen rekenen, Cato?
Jawel, absoluut wel. Ja hoor, nee, het is niet mijn favoriete vak of favoriete bezigheid. Nee, zeker.
Nee, snap ik.
Nee, ik ren er het liefst een beetje voor weg. Heel probleem, hoe noem je dat? Afwijkend of zo. Nee.
Kun je zeggen dat het rekenangst zelfs heeft opgeleverd?
Ja, ik denk wel dat je dat kan zeggen, ja. Ja, ja, ik heb sowieso wel daardoor wel echt faalangst ontwikkeld. Nu moet ik zeggen dat ik dat op dit moment wel iets minder voel. Maar Dat komt ook omdat, nou ja, met journalistieke producties maken, zoals als bijvoorbeeld een podcast of een audiodocumentaire, dat zijn dingen die ik leuk vind en die ik niet kan. Dus dan, dan is dat niet zo. Maar op de middelbare school had ik dat heel erg. En ook wel met bijvoorbeeld echte tentamens merkte ik ook wel dat ik ineens weer dat gevoel kreeg van, oh, kan ik het wel? En terwijl, ja, ik kon het prima. Maar ja, nee, al die keren waarin je dan op de basisschool de zaakjes hebt gefaald, het klinkt allemaal heel heftig, maar ja, zo voelde het op dat moment wel.
Ja.
Dat onthoud je toch. En dat op een gegeven moment gaat dat wel, ja, triggert zo'n toets, triggert dat gevoel dan wel weer.
Ja, heftig hoor. Ik heb je audiodocumentaire zitten beluisteren en daarin zeg je zelfs dat je gewoon misselijk wordt ervan.
Ja, ik kon echt wel, ja, niet hele heftige paniek aanvallen, maar wel gewoon dat ik er helemaal misselijk en kortademig van werd. En ik had er echt fysieke buikpijn ook van als ik wist dat ik moest rekenen of naar bijles moest of een wiskunde toets had. Kon ik echt ziek van worden, ja.
Is dat iets wat je vaker hoort, Aniek?
Ja, zeker. Ja, ik denk, heel veel kinderen met rekenproblemen hebben toch een bepaalde mate van rekenangst. Het is ook een specifieke term wat dat betreft voor. Het is echt ook niet alleen maar algemene faalangst, maar echt specifiek voor rekenen. Ja. Ze hebben zelfs onderzoeken die aantonen dat bij mensen die daar last van hebben, dat die hersengebieden die betrokken zijn bij angst en pijn, actief worden zelfs bij denken aan rekenen. Dus nog niet eens het rekenen zelf, maar gewoon het denken aan rekenen. Ja. Dus het is, het heeft behoorlijk wat impact als je daar last van hebt. En dan ga je dus inderdaad vaak het vermijden, omdat je gewoon er fysiek echt zo slecht bij voelt. Dan wil je het liefst elke situatie vermijden waarin dat voorkomt, dat rekenen.
En ja. Dan,
dat is lastig.
Ja, precies. Hoe gaat dat nu dan in het dagelijks leven, Cato? Als ik naar mezelf kijk, ik gebruik elke dag rekenen. Jij ook, denk ik.
Ja, nee, het gaat goed met me. Maar het is... Ja, ik heb heel lang in de horeca gewerkt en daar liep ik er wel echt nog structureel tegen aan. Denk aan mensen die fooi geven, mensen die contant betalen. Dat was de pin heel fijn voor mij, want dan hoefde ik zelf niks te doen. Maar als ik contant in mijn handen gedrukt kreeg en ze zeiden, oh, maak er maar zoveel van. Dan kreeg ik natuurlijk even een error. Of als er ergens in een winkel, bijvoorbeeld als ik aan het shoppen ben en er staat, er is 30% sale, ja, je moet me echt niet vragen hoe duur het jurkje dan is. Ik weet alleen dat het goedkoper is dan de prijs wat er op het prijskaartje staat. Maar ik weet dus ook eigenlijk niet zo goed hoe ik dat zou moeten uitrekenen, nog steeds niet. Want ik vergeet het dus elke keer.
Ja.
Dus als ik het echt moet weten, dan google ik meestal gewoon van hoeveel is 30% van dat bedrag. Tegenwoordig kan dat gelukkig heel makkelijk. Of ik google hoe ik het moet uitrekenen, maar dat zijn eigenlijk te veel stappen en dan krijg ik al hoofdpijn. Dus meestal doe ik het gewoon op een makkelijke manier. Maar dat zijn wel echt, dat zijn wel dingen waar ik tegenaan loop. Of tijden. Ja, als ik met het OV moet reizen, wat ik heel veel doe, dan is het toch altijd wel nog, dan moet ik echt even een momentje, oké. Ik moet zo laat de trein hebben, dan moet ik dus, hoeveel minuten heb ik dan nodig om erheen te gaan? Oké, dus dat is dan -10. Dus dan moet ik, het zijn heel veel stappen, heel veel denkstappen.
Oh, ja, waar anderen denken van, nou, het is nu tijd om te gaan. Heb jij het al lang voorbereid en weet jij natuurlijk al lang dat je nu moet gaan?
Ik heb het al voorbereid, ja, absoluut. Terwijl
naast de horeca heb je ook bij de Ethos gewerkt.
Ja, klopt, ja, inderdaad. Ja. Ja.
Hoe ging dat dan?
Ja. Nou, de Ethos, dat vond ik dan wel weer fijn, want als je dan... De Ethos gaf altijd heel goed aan wat het bedrag was. En dan kon je ook aanklikken, een soort van wat iemand dan had gegeven als het ging om cash. En dan stond er dus van wat je dan aan geld moest teruggeven. Dat vond ik heel fijn, want dan kon ik gewoon heel snel dat pakken. Ja. Dus dat was wel fijn. Maar het was wel gewoon... Ik had wel op een gegeven moment, als mensen dingen gingen terugbrengen met bonnetjes en zo, en dan moesten ze dat geld dan weer terugkrijgen en dan, dat snapte ik ook voor de helft niet. En dan hadden ze dan een deel van het bonnetje teruggebracht en het andere deel niet. En dan moest ik dan uitrekenen van welk deel ik dan terug moest geven. Ik krijg het al benauwd als ik erover praat. Dus,
Maar wat was daar eigenlijk begrip voor? Of moest je dan elke keer maar weer uitleggen, ik heb dyscalculie?
Dat was vooral in de horeca als je dan gasten had die kwamen eten of zo. Dan zei ik meestal wel gewoon heel eerlijk van ja, ik zei niet van nou, ik heb dyscalculie, maar ik was wel van dat ik zei, ja, sorry, ik ben echt heel slecht te rekenen, dus ik ga gewoon even mijn telefoon erbij pakken om dit uit te rekenen. Want ja, ik vond het dan ook weer zo onprofessioneel om dan je telefoon erbij te pakken. Maar ja, ik zei, ik benoemde het altijd maar, want dat is dan ja de beste optie, denk ik. Als mensen doorhebben dat je het echt moeilijk vindt en dan een beetje erom lachen, dat helpt altijd heel goed.
Ja, dat is ook zo, ja. En je directe omgeving, wordt daarop gereageerd? Wordt er rekening mee gehouden?
Ja, er wordt niet echt rekening mee gehouden per se. Niet heel veel mensen weten het ook. Nee, ja, met spelletjes. Ik hou niet zo van spelletjes. En dat is misschien ook
logisch.
Om die reden. ik heb wel vaak dat ik gewoon zeg, nee, ik heb daar geen zin in. Want ik kan het toch niet. Ik heb daar geen zin in, want ik ben daar niet goed in. En als je het mensen in mijn omgeving, toch veel mensen weten wel wat het is, maar weten niet wat het is. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus het is dyscalculie. Oh ja, dat is toch iets met rekenen. En daar houdt het ook op. maar hebben geen idee van de impact. Nee. En ik vind het dan ook vermoeiend om de hele tijd maar alles te moeten uitleggen. Dus ik heb dan vaak gewoon dat ik het of vermijd. Of ik zeg van ja, ik kan het gewoon echt niet. Ik heb er gewoon echt geen zin in. En als ik het wel echt ga uitleggen. Of als ik dan wel het spelletje meedoe en het gaat totaal niet. Of het duurt heel lang voordat ik iets begrijp. Ja, dan, dit is natuurlijk ook wel iets grappig. Een soort van, het is niet grappig, maar het is wel lachwekkend, toch ook.
Ja, ja, ja.
Als je een dobbelsteen gooit, twee dobbelstenen gooit en er staat een 5 en een 4, dat ik dan gewoon echt heel even een paar seconden nodig heb om dan in mijn hoofd 5, 6, 7, 8, 9, 10, weet je wel. Ja, dat is wel gewoon lachwekkend natuurlijk, dus ik begrijp het ook wel als mensen erom lachen.
Ja, ja, het is iets wat mensen niet kennen natuurlijk, dus dan krijg je dat al snel. Nou, als je nou terugkijkt zo, hè? Niet dat je ouders iets fout gedaan hebben, maar die wisten natuurlijk ook niet beter op dat moment. Maar wat hadden je ouders nou eigenlijk met de kennis van nu moeten doen om het toch allemaal goed te laten landen?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk, mijn basisschool, het ligt natuurlijk ook heel erg aan de basisschool die je hebt, maar in mijn situatie hadden ze natuurlijk gewoon moeten doordrammen. En dan is gewoon moeten zeggen, ja, ik denk wel dat dit het is. En eigenlijk een beetje eigenwijs, heel eigenwijs, niet luisteren naar het advies van mijn basisschool, maar gewoon zelf onderzoek doen. Als het goed is, ik weet niet of ik dit goed zeg, maar als je zo'n test wil laten doen, hoeft het niet per se met akkoord van een basisschool. Volgens mij. Dus kan je dat gewoon zelf doen. En ik denk gewoon dat mijn ouders heel eigenwijs hadden moeten zijn en hadden moeten zeggen, we gaan er wel laten testen. Op het moment dat het kon, en dat was dus al groep 5. Want dan had ik het gelijk geweten en dan had ik veel kunnen voorkomen, denk ik.
Ja. Heb je toestemming van school nodig, Aniek, om te testen?
Nee, ze hoeven niet per se toestemming te geven. Wij vragen wel allemaal informatie op van de basisschool. We sturen ook een vragenlijst bijvoorbeeld naar de basisschool. Dus het is wel handig als de basisschool daarbij betrokken is. En natuurlijk idealiter is het er ook mee eens met het onderzoek. Maar als er echt een conflict is met de basisschool en ouders zeggen echt van, en we zien ook echt in de scores van ja, er is gewoon echt reden tot zorg. En we denken ook dat het onderzoek zinvol gaat zijn. En de basisschool zou erop blijven staan van, nou, wij denken van niet. Ja, dan gaan we gewoon wel een onderzoek aan.
Ja, ja, en het lijkt me ook moedig hoor, als ouder zijnde. Als je denkt van, nou, het zou wel eens dyscalculie kunnen zijn, maar zijn school zegt van niet. Ja, wat moet je dan? Zijn er nog meer dingen die je kunt doen?
Ja, ik denk dat het ook heel belangrijk is om jezelf goed in te lezen in wat is dyscalculie, of als je vermoeden hebt dat dyscalculie, wat is het nou precies, wat voor impact heeft op het kind. Er zijn best wel wat boeken ondertussen die ook echt geschikt zijn voor mensen die niet helemaal diep in de wetenschap zitten, zeg maar.
Okay.
Er zijn ook boeken voor kinderen bijvoorbeeld die over dyscalculie zijn. En ik denk dat best wel kan helpen voor een kind om dan wat meer begrepen te voelen. Ik denk, als je als ouder meer weet wat het inhoudt, kun je ook wat beter inleven in de situatie van je kind.
Ja, ja, precies. We hebben ons nu een tijd gefocust op eigenlijk de negatieve kanten van dyscalculie. En ik vraag me een beetje af, zit er dan ook nog misschien iets positiefs aan dyscalculie? Cato, kun je daar wat over vertellen?
Ik denk dat ik op hele slimme manieren toch dingen wel soort van kan begrijpen. Of kan doen alsof ik het begrijp. Vooral het doen alsof, ben ik denk ik wel goed in geworden. En een beetje eromheen praten. En wat natuurlijk ook wel gewoon, ik ben er wel gewoon hard van geworden. Ja. Ik heb wel gewoon echt geleerd waar mijn zwakke plekken zitten, maar ook waar mijn gevoeligheden liggen, van waar ik dus of onzeker van word of ja, waar ik ineens me heel kwetsbaar voel, zeg maar. Ik denk dat ik dat wel van mezelf heel erg heb geleerd en ook dat ik het gevoel heel erg herken. Dus als ik op een gegeven moment een paniekerig gevoel krijg, dat is echt anders dan het is echt een ander gevoel, zeg maar. Dus ik kan dat gevoel dan heel erg gelijk linken aan, oh, dit is precies hetzelfde als dat gevoel wat ik had als ik dan bijvoorbeeld moest rekenen of dat soort dingen. En het hoeft niet per se altijd dat ik dat gevoel krijg als ik een som voor mijn neus heb. Ik heb het ook wel eens gehad bij bijvoorbeeld dat ik ik moest een keer een bouwconstructie maken. Met ruimtelijk inzicht, zeg maar, dingen op een bepaalde plek neerleggen. Ja, toen kreeg ik ook helemaal zo'n angstgevoel. En dan dacht ik, ja, dat komt dan dat deel van mijn brein gewoon getriggerd wordt, zeg maar. Ja. Dus dat gevoel herkennen is denk ik wel belangrijk, omdat ik dan gelijk weet, oké, ik kan hier niks aan doen. Dit ligt niet aan mij. En het positieve is denk ik ook dat ik gewoon nu heel goed begrijp wat het is. En daardoor heb ik mezelf ook wel heel goed leren kennen. En weet, kan ik ook wel gewoon heel erg om lachen. En ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is. En kan ik me focussen weer op de dingen waar ik wel goed in ben. Gewoon de creatieve kant van alles.
Ja, precies. Ja, dus, nou ja, het heeft je dus ook op zich wel mooie dingen gebracht dan. Heb jij nog, nou, het is een podcast voor ouders, maar ook wel een beetje voor kinderen. Heb je misschien nog tips voor kinderen?
Ja, ik denk, laat je niet gek maken. Dat ten eerste. Mensen kunnen heel veel dingen zeggen tegen je. En bij alle dingen die ze zeggen, denk jij waarschijnlijk, nou, dat is gewoon niet waar. Dus laat je niet gek maken en voel gewoon heel erg van, voel gewoon heel erg bij jezelf waar je krachten liggen en waar je het moeilijk vindt. En geef dat dan ook aan. En ik denk ook, je bent niet dom. Ik denk dat dat echt het allerbelangrijkste is wat ik kan meegeven, is echt dat je gewoon voor jezelf moet denken, en dat kan ook wel moeilijk zijn, maar gewoon van, je bent niet dom. Ook als je je echt dom kan voelen soms, dan ben je het niet. Want je kan er helemaal niks aan doen.
Ja, vind ik een belangrijke les. Je bent niet dom als je dyscalculie hebt. Aniek, heb jij misschien nog wat tips voor ouders met kinderen met dyscalculie?
Nou ja, ik heb natuurlijk al een deel gezegd. Ik denk dat het inderdaad heel belangrijk is dat je als ouders alert bent. Dat je gewoon op tijd aan de bel trekt. Als je je zorgen maakt, ga gewoon naar school, praat ermee. Werk school niet mee, probeer gewoon een instituut voor dyscalculie te bellen om advies in te winnen. Geef daarin ook niet op. Natuurlijk, kijk, soms kun je zorgen maken en dan blijkt het allemaal best wel mee te vallen. En dan zijn de rekenproblemen helemaal niet zo ernstig als je misschien dacht. Maar soms is het ook gewoon dat het niet gesignaleerd of niet op tijd gesignaleerd wordt. En dan vind ik denk dat het echt heel belangrijk is dat je als ouder op zo'n moment volhardend bent. En dat kan je echt heel veel schelen voor je kind als je op tijd gewoon weet wat er aan de hand is en op tijd erop kan inspelen en op tijd ook er iets aan kan doen.
Ja, ik denk dat dat sowieso goed advies is. Hè? Ik denk dat het niet alleen voor RID geldt, maar voor heel veel instituten die iets met dyscalculie doen. Als je twijfelt of als je vragen hebt, bel gewoon. Dat is gratis en dan krijg je gewoon een advies. Wij stellen altijd één laatste vraag aan iedere deelnemer. En ik ga hem toch stellen, ook al hebben we het er al wel over gehad. Maar wat is het beste advies dat jij aan ouders kunt geven als leren bij hun kinderen niet vanzelf gaat? Cato?
Een tip voor ouders als het leren niet vanzelf gaat bij een kind. Blijf rustig. En blijf begripvol. En vraag gewoon heel erg wat er dan niet lukt en waarom het niet lukt. En boos worden helpt echt niet. Schreeuwen helpt niet. Doordrammen. Maar je kan het wel, maar het is toch niet zo moeilijk. Dat soort dingen helpen echt niet. Nee. Dus accepteer dat je kind het niet kan en dat je kind het moeilijk vindt. Het feit dat jij het als ouder niet moeilijk vindt, betekent niet dat je kind het niet moeilijk vindt. Dus zet je eigen ego even opzij, denk ik. Denk dat dat belangrijk is.
Heel goed, dankjewel. Aniek, ik ga dezelfde vraag eigenlijk ook aan jou stellen. Ook jij hebt natuurlijk al wat antwoorden gegeven als het gaat om tips aan ouders. Maar ik ga hem toch aan je vragen, want het is nou eenmaal onze standaard laatste vraag. Dus Aniek, wat is het beste advies dat jij aan ouders kunt geven als het leren bij hun kinderen niet vanzelf gaat?
Naast het op tijd aan de bel trekken, wat ik net al zei,
ja,
is het denk ik ook heel belangrijk om oog te hebben voor het sociaal-emotionele gedeelte, zeg maar. Dus ook beseffen dat het best wel wat impact kan hebben op het zelfvertrouwen van je kind. Dat het, als een kind bijvoorbeeld in de weerstand gaat of boos wordt of probeert te vermijden, ja, dat dat vaak een uiting is van een bepaalde angst die ten grondslag ligt. Dus vraag door. Mm-hmm. En als het nodig is, probeer daar ook op in te spelen. Ga met school praten als je dat opvalt, zodat daar ook wat aan gedaan kan worden.
Aniek Vaassen, Cato Arends, ontzettend bedankt voor jullie medewerking aan deze podcast.
Jij ook. Graag gedaan, jij bedankt.
Vond je dit een interessante podcast? Volg ons in je favoriete podcast app, dan mis je niks. En deel de podcast gerust met anderen, zodat ook zij deze tips meekrijgen. Wil je een vraag stellen of heb je feedback? Dan kan dat via podcast@rid.nl. Leuk dat je luisterde. Tot de volgende keer.